Geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar wat die verschuivingen dan precies inhouden, waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag heb ik als mijn gesprekspartner, als mijn gast, Rijn Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. En we gaan het natuurlijk hebben over de corona, nu het alles weer open is. Maar we gaan het vooral ook over de kunstmarkt hebben. We gaan het over de hedendaagse kunst hebben. We gaan het over trends hebben. Nou, in ieder geval genoeg om over te praten. En dat starten we nu. Rijn, welkom. Superleuk dat je hier bent. We zijn weer open. En ik ben meteen de eerste dag na de opening, nadat het allemaal weer naar de musea mogen, naar binnen gegaan. Gisteren een paar uur rondgelopen. Het was niet zo heel vol. Maar dat zal zeker wel komen. Wat is jouw gevoel?
Nou, we denken dat het nog niet storm gaat lopen in het begin. Er zijn veel mensen ziek. Er zijn veel mensen in quarantaine. Er zijn mensen die zich onveilig voelen. Het is net weer open. Er zijn veel verleidingen, veel andere verleidingen. Mensen zitten in het restaurant, mensen zitten in de kroeg. Maar het gaat wel weer lopen, daar ben ik van overtuigd. Wat nu natuurlijk nog mist, zijn ook de toeristen. Amsterdam moet weer een locatie worden waar mensen het gevoel van hebben, daar kun je naartoe gaan. Maar ik denk dat dat heel snel kan gaan. Dus ik ben vol vertrouwen, maar we moeten even door een kleine periode heen.
Heb je het gevoel dat in de periodes hiervoor, dat als de toeristen komen, dat ze snel naar het Stedelijk gaan? Want ik bedoel, je zit naast Van Gogh, naast het Rijksmuseum. Hoe verhoudt zich dat?
Dat ging heel goed in die periode, dat het weer langzaam begon te komen. Bijvoorbeeld afgelopen herfstvakantie waren er veel Duitse toeristen bij ons in huis. En veel Belgische toeristen, Franse toeristen. En het was echt wel weer, het was een stuk drukker. En je hoorde je hoorde ze spreken met elkaar. Dus het was duidelijk. De toeristen waren weer daar. Toen op een gegeven moment in Nederland de cijfers weer zo door het dak gingen, waren ze ook gelijk weer weg.
Ja, dat kan me voorstellen. Maar heb je dan ook het idee dat het afhangt van het onderwerp wat je hebt hangen? Of gaan ze gewoon naar het Stedelijk, want dat hoort er ook bij?
Nou, we hebben vrij veel mensen die wel weten wat ze gaan zien. En ook vrij veel buitenlanders die weten wat ze gaan zien. Toeristen die weten dat het Stedelijk dit laat zien, dat Van Gogh iets anders laat zien en het Rijksmuseum weer iets anders. De meeste mensen komen toch wel met een redelijk vooropgezet idee het museum binnen. Er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten verrassen, die geen idee hebben wat ze te wachten staat. Maar dat is toch veel minder het geval dan je zou denken.
Nou, heb je natuurlijk in de afgelopen jaren, je bent er nog niet zo lang, hè? 2019?
Eind 2019 ben ik begonnen.
Precies. Ja. Is er kunst, wat er is getoond in het Stedelijk, was vaak politiek getint? Het had een boodschap in die richting. Merk je nou dat ook voor toeristen dat iets is wat ze opzoeken? Of gaan ze dan naar de vaste collectie?
Nou, het is niet zo dat alles wat wij doen politiek getint is. Hè? Dat is een beetje een misvatting. We zoeken wel een zekere betrokkenheid en we zoeken een zekere maatschappelijke relevantie. Maar het is zeker niet zo dat elke tentoonstelling die we maken een politieke tentoonstelling is. Integendeel. We hangen ook nog gewoon mooie plaatjes aan de muur, zo nu en dan, om het maar even plat te zeggen. We zijn daar heel divers in. En ik heb het laatst met iemand erover gehad. Als je het hebt over meerstemmigheid, betekent dat ook dat je heel veel verschillende dingen naast elkaar laat zien. Dat je enerzijds betrokken kunst laat zien en dat je natuurlijk ook kunst laat zien die dat minder in zichzelf heeft en die ook wat meer vanuit zijn eigen esthetische kwaliteiten probeert eigenlijk present te zijn.
Maar ben je niet, ik vind de maatschappelijk betrokkenheid, dat is een bredere term en dat ben ik met je, zo voel ik het ook wel. Vind ik wel een grotere rode draad aanwezig dan in de periode daarvoor.
Dat is een grotere rode draad. En dat is ook een rode draad die meer in de kunst zit, denk ik, van de laatste jaren. Ik denk eigenlijk dat in de laatste jaren esthetiek en ethiek dichter bij elkaar zijn gekomen. Op alle vlakken. Ook op de manier waarop een markt bijvoorbeeld ook te maken heeft met dat wat er in de beeldende kunst in de museale wereld gebeurt. Dat zijn allemaal dingen Daar zijn mensen meer gespitst op en daar wordt op gelet. En in de inhouden van de kunst vind je dat ook terug. De kunst houdt zich ook bezig met marktmechanismen. Ze houdt zich ook bezig met de maatschappelijke realiteit. Maar het begrip politiek is een te beladen woord, denk ik. Omdat begrip politiek, daar ga je ook gelijk aan partijpolitiek denken. Het feit dat je als museum een publieke ruimte bent en dat je een selectie maakt van kunstwerken voor die publieke ruimte, dat is in feite al een politieke daad. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja. Maar dat geldt dan voor elk museum.
Want als het echt alleen politiek getint zou zijn, dan zou je ook een kant kiezen door het een bepaalde manier te tonen. En dat is niet waar het stedelijk voor staat.
Wij kiezen geen kant. Kijk, er zijn bepaalde thema's waar we wat dichter op zitten dan op andere thema's.
En
waar we ook best wel... Nou kijk, voor ons is een thema als antiracisme, racisme is wel een belangrijk thema. En dat heeft te maken met de geschiedenis van de musea. En het heeft te maken met de geschiedenis van het Stedelijk Museum. Ik denk dat, ik denk dat met vele anderen, dat het museum daar ook een bepaald probleem heeft te repareren tussen aanhalingstekens.
En kan je iets concreter zijn waarom dat in de geschiedenis van het museum past? Waarom dat in dat
Het Stedelijk heeft net als alle andere musea in West-Europa en in Noord-Amerika vooral naar zichzelf gekeken, vooral naar zijn eigen peers gekeken en naar dezelfde mensen en naar dezelfde soort kunstenaars gekeken, zoals de directeuren van die musea ook waren. En dat heb ik zelf ook heel lang gedaan in mijn leven. En ik denk dat het tijd is
om... In Duitsland?
In Duitsland ben ik steeds meer opgeschoven in de richting ook van het, laten we zeggen, de inclusieve vraagstelling. Die ik vroeger ook wel had. Maar ik heb ook veel meer witte oude mannen in mijn leven getoond dan dat ik vrouwen van kleur heb laten zien.
Dus je bedoelt met die met de historie van het museum, bedoel je dit, dat je ook meeging, het museum ook meeging met de algehele sfeer?
Wat de kunstmusea op de radar hadden, om het maar even zo te noemen, dat was kunst van witte makers en dat was kunst van mannelijke witte makers. En kunst van vrouwen werd amper getoond, werd amper verzameld. En als het dan gekocht werd, werden daar lagere prijzen voor betaald. En kunst van makers buiten Europa of buiten Noord-Amerika, die kwamen niet in het kunstmuseum terecht, of bijna niet in het kunstmuseum terecht. Die konden in het etnografisch museum worden geplaatst. Nou, dat is een manier van denken waarvan we nu... Waar nu anders mee moeten omgaan, denk ik. En dat denken velen met mij. Dus dat zijn thema's waarbij je kunt zeggen, daar is het belangrijk dat het museum iets doet, ook op het gebied van de genderongelijkheid. Dat is een thema waar we vanuit onze eigen structuur, met een collectie waar ongeveer 5% van de werken van vrouwelijke makers is en ongeveer 95% van mannelijke makers, dan hebben we verantwoordelijkheid om daar toch iets mee te doen. Basiswaarden zoals tolerantie, openheid te proberen communicatief te zijn als museum. Dat zijn dingen die er bij ons ingebakken zitten en waar ik ook voor sta. Political correctness, dat is in Nederland en niet alleen in Nederland, in veel andere landen ook een beladen term geworden. Het is iets waar ik me wel mee bezig houd. Kijk, ik heb altijd gezegd, ik antwoord altijd op mensen die daarover beginnen, antwoord ik altijd van, politiek incorrect is geen optie, denk ik. Daar moeten we het niet van hebben. Er zijn mensen die ons te woke vinden. Daar kan ik niet zoveel mee.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik begrijp wel dat dit is natuurlijk inderdaad in alle gelederen. Je noemde zelfs net de markt. En daar wil ik graag zo dadelijk nog verder op ingaan. Maar dit is een bekend iets wat te maken heeft met de tijdsgeest. En wat heel goed is dat daar nu een inhaalslag is. En dat, zoals je dat zelf een keer hebt gezegd, er zijn meerdere meerdere kunstgeschiedenissen mogelijk. Dus wat nu in de boeken staat, dat kan herschreven worden. Is dat wat je bedoelt?
Nou ja, kijk, als je kijkt naar het standaardwerk wat wij als studenten op de universiteit uit ons hoofd hebben geleerd, de Jensen, van een vrouw in. Daar staat geen enkel werk van een vrouw in. Dus we zijn inderdaad met een ander beeld opgegroeid. En het is de hoogste tijd om dat beeld in elk geval enigszins te corrigeren. We kunnen het niet compleet corrigeren, maar we kunnen wel iets doen. En buiten dat denk ik dat wij als... wij kunnen als stedelijk, kunnen we daar ook een zekere voorlopersrol proberen te vervullen. Hoewel we als stedelijk juist behoorlijk zijn achtergelopen, ook in dat hele debat een tijd lang. Maar we kunnen een zekere voortrekkersrol vervullen, omdat er nou eenmaal toch een vergrootglas op dit museum staat en mensen er toch heel graag een mening over hebben.
Dat snap ik. En ik snap ook dat je meegaat met de tijdsgeest. En de tijdsgeest is in, denk ik, maar dat wil ik graag van jou ook horen, is waar een bepaalde verandering is, zie ik heel erg bij het thema. En niet zozeer bij stromingen, als wel bij een thema. Dus als ik het op de markt goed zie, dan zijn het de Afro-American movement.
Dat is geen thema.
Nee, nou ook. Want het gaat opeens over de mensen die het gemaakt hebben.
Ja, maar ik wil dat niet als thema zien. Wij proberen dat bewust ook niet als thema te zien. Kijk, inclusie is een houding, is een attitude, is een manier van kijken naar de wereld. En is een manier waarop je als museum ook in je personeelsbestand en op allerlei plekken probeert iets te doen. Maar het is niet het thema waar het om gaat. Het gaat er niet om dat elke kunstenaar die bij ons binnenkomt inclusie thematiseert. Het is natuurlijk... Ik zou het ook op de kunstmarkt niet een thema willen noemen. Ik zou het een hype willen noemen op de kunstmarkt.
Maar wat is een hype dan? Een hype is toch iets wat tijdelijk is?
Een hype is iets wat tijdelijk is. Een thema is niet noodzakelijkerwijs iets wat tijdelijk is.
Wat ik bedoel meer is, je hebt op een gegeven moment heb je groepen, je hebt de Leipziger Schule, je hebt de Cobra eerder, hè, om dat maar eens op te pakken, dan is het toch een heel duidelijke eensgezindheid in hun vormtaal waarmee ze naar buiten komen. En het ging er niet om of ze welke kleur ze hadden, of mannen of vrouwen, het waren natuurlijk allemaal witte mannen, totaal mee eens. Mm-hmm. En degene die vrouwen waren, die zijn er allemaal een beetje, die zaten een beetje aan de zijkant. Ook dat, hè, daar ben ik het ook mee eens, maar dat is toch een andere vorm dan nu. Ik het idee heb dat het heel erg gaat over een over ethiek, inderdaad. Dus het gaat over het gevoel wat ook wordt ingegeven door het publiek. Mm-hmm. En niet alleen maar door de kunstenaars. En dus is het een veel breder een soort draagvlak. Dus dat vind ik wel echt wel anders dan wat het was.
Nou, dat is zeker zo. Dat zie ik ook. En daar moet je ook met een zekere skepsis mee omgaan. En daar moet je geen slaaf van worden natuurlijk. En kijk, het gaat bij ons ook niet om dat we alleen voor een bepaald segment kiezen, om dat zo te zeggen. We blijven heel breed. We zijn als museum ook in die zin breed, omdat we ons ook niet op één gedeelte van de kunstgeschiedenis concentreren. We zijn natuurlijk een museum voor moderne en voor hedendaagse kunst. En voor modern en voor hedendaags design. Dat zijn vier verschillende dingen. Ja, die vier verschillende dingen, daar kijken we telkens ook weer iets anders naar. Wij zijn als museum bij de tijd. Wij proberen als museum verantwoordelijkheid te nemen voor de cultuur. Voor de cultuur om ons heen, voor de maatschappij om ons heen ook. We zijn een museum dat publiek is en dat ook publiek gefinancierd wordt voor een belangrijk deel. Nou, dat betekent dat we ook moeten kijken of die maatschappij dan ook in zekere mate gerepresenteerd wordt in dat museum. En dat betekent ook dat mensen die we in het museum willen zien, dat die ook een mogelijkheid van identificatie, van representatie in dat museum moeten zien te vinden. En dat voert ertoe dat we meerstemmiger willen en moeten zijn.
Maar dan, hoe ga je dan, want een hype is tijdelijk, hè? Daar zijn we het over eens. En dat, hoe ga je daar dan mee om met aankopen? Want kijk jij dan naar wie zijn in wezen de hoofdfiguren hierin? Dat zou ik doen als kunstadviseur, zeg maar. Als ik zou kopen voor een verzamelaar, dan ga ik toch kijken naar van, vind je dat en dat mooi? Dan zoek daar dan de beste, degene in die het meest oorspronkelijk is. Is dat ook iets wat je doet als museum?
Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende criteria waar je mee te maken krijgt. Je hebt ook te maken met prijs. Je hebt te maken met de prijsstelling. Je hebt te maken met mogelijkheden, met schaarste op de
prijs,
markt.
Je gaat de prijs voor een museum, terwijl het wel van wezenlijk belang is, omdat dat het meest representatief is voor een stroming of voor een idee, ga je dan toch kijken naar een ander vanwege de prijs?
Nou, je gaat ook naar de prijs kijken. Je kunt niet 30 werken kopen van het hoogste segment. Dat is onmogelijk. Dus je koopt van dat hele hoge prijssegment, koop je af en toe eens iets. En dat probeer je te doen door funds te raisen. En dat probeer je te doen met speciale middelen. Dat is voor een museum als het onze en voor bijna elk museum niet mogelijk om dat te doen. En zeker niet om dat keer op keer te doen. Ook omdat die fondsenwerving natuurlijk ook beperkt is in zekere zin. Je kunt niet elke keer met dezelfde vraag bij een fonds aankomen. Maar het is van belang. Het is belangrijk voor ons om hier en daar te proberen zo'n hele belangrijke positie ook binnen te halen. Ook wanneer het duur is. We hebben dat met Ella Natsui gedaan bijvoorbeeld. Ja. En we zullen het ook in de toekomst vaker gaan proberen.
Nou was de kritiek een beetje daarop, wat ik om me heen hoorde, dat jullie rijkelijk laat waren met die aankoop. Dus Ella Natsui heeft natuurlijk een week ze al wel jaren is aan de weg gaan timmeren. Als je het eerder had willen hebben, dan had dat zomaar nul gescheeld.
Ja, ik was niet in de positie om het eerder te willen hebben.
Nee, maar dat is wat ik met je bedoel. Eigenlijk, nee, begrijp ik
niet. Ik was nog niet bij het Stedelijk. En we hadden misschien op dat moment, toen Ella Natsui nog iets betaalbaarder was. Hoewel Ella Natsui al heel vroeg heel duur is geworden. Mm-hmm. En ook vanuit een eigen zelfbewustzijn. Zijn prijzen toch op een hoog niveau heeft neergezet. Maar Daar is vroeger geen keuze voor gemaakt. En dat vind ik ook volkomen begrijpelijk. Er zijn verschillende mensen maken verschillende keuzes. Verschillende teams maken ook verschillende keuzes.
Daarop ingaand vind ik het toch grappig om te zien. Kijk, toen ik startte in de kunstmarkt, dat was in de jaren 90. Toen was het eigenlijk in die tijd, was de galerie, ze hadden niet een enorme rol. De veilinghuizen al helemaal nog niet, want dat waren geen eindmarkten. En het was het museum dat dicteerde, die eigenlijk de zag wat de hypes waren en dus wat de stromingen waren, wat in fashion was, daar komt het op neer. Na millenniumomslag is de eindmarkt, dus de particulieren, zijn steeds belangrijker geworden, dus de verzamelaars. En op een gegeven moment waren het de verzamelaars, de markt, die dicteerde wat er eigenlijk in het museum kwam. En toen was het er een soort driehoek, zeg maar in de loop van deze eeuw, waarin de particulieren, de markt, dus de galeries en veilinghuizen en de musea zelf in een soort consensus, zonder dat daar direct over werd overlegd, bij elkaar bepaalde wat er in fashion was. Nu heb ik het idee dat het museum een beetje achterloopt, achter de markt aan. Hoe zie jij dit?
Ja en nee. En dan, als je het hebt over het museum, heb je het over het museum als instituut. En heb je het niet specifiek over ons museum?
Nee hoor,
museum,
ik heb het over het museum als instituut.
Want ik denk ook dat je dan deels gelijk hebt. Kijk, dit is een ontwikkeling die in de jaren 90 is ingezet. En ik was zelf werkzaam in de jaren 90 als directeur van een museum in Zürich, Mikros Museum. Een museum wat met geld van een retailer is gemaakt. En waar ik een jaar of zes directeur van ben geweest. En wij zaten in een oude brouwerij, het Leubrooi-gebouw. Daar zijn we in 1996 in terechtgekomen. Samen met de Kunsthalle uit Zürich. En samen met een aantal galerieën. We zijn samen met een aantal galerieën in die brouwerij getrokken. En een van die galerieën was een hele jonge galerie, maar een galerie die ongelooflijk aan de weg timmerde. En die op dit moment natuurlijk, of al heel lang, een van de grote blue chips galerieën van de wereld is geworden. Dus House & Beard.
Ja.
Was onze directe buurman. En ik heb dat zich zien ontwikkelen. En ik heb dat met bewondering zich zien ontwikkelen. Maar ik heb ook gezien hoe voor bezoekers en voor mensen de dingen wel heel dicht bij elkaar kwamen. Er kwamen mensen bij ons binnen die zeiden in het Mikros Museum, die zeiden, waarom moet ik hier betalen? Want bij de buren hoef ik niet te betalen. En daar zie ik ook een grote tentoonstelling. En dat zijn dingen waarvan je... Toen ben ik gaan nadenken en heb gedacht, ik wil daar toch even uitstappen uit die hele grote nabijheid. En wil proberen eigenlijk weer iets weg te komen van die markt, want ik wil er geen slaaf van worden en ik wil er geen onderdeel van worden en ik wil er niet mee worden verwisseld op de een of andere manier. Toen ben ik naar Nederland gekomen En ik, in Nederland stapte ik een situatie binnen, in het Boymans in de tijd, waar ik hoofdpresentaties werd, stapte ik een situatie binnen waar de markt veel minder machtig was dan wat zich daar in Zürich op dat moment aan het ontwikkelen was. En laten we eerlijk zijn, de markt is in Nederland nog steeds niet van dien aard dat die heel erg machtig is geworden naar de musea toe.
Nee, maar ik ga toch de vraag herinterpreteren. Want ik heb het over het algemeenheid. Ik heb het over internationaal. Dus ik heb het over Art Basel en dergelijke. Dus ik heb het niet zozeer over Nederland en het stedelijk. Ik heb het gewoon over... Hè, ik leg het jou voor als museumdirecteur en ook ervaring in eerder dan alleen in het stedelijk. In Duitsland en Bonn en Zürich, noem maar op. Wat ik bedoel meer is dat... iedere fashion, ook in mode, wordt bepaald door een zwerm. En die zwerm die reageert op iets. En in de mode, in design, in kunst, is dat een tijdsgeest. Eigenlijk in alles denk ik dat het gaat over tijdsgeest. Wat gebeurt er en hoe wordt daarop gereageerd? Nou, dat bepaalt een bepaalde mode. En net zo goed als we het niet voor niks is dat de MeToo-beweging, vrouwen, de geschiedenis daarin, maar ook inclusiveness... In veel bredere zin, allemaal tegelijk naar voren komt. En in die zin zie ik dat wat bepaalt die zwerm die de kunst, zeg maar, stromingen inzet. Dus wat ook uiteindelijk bepalend is in welke richting een museum zijn kunst wil tonen om bij de tijd te blijven. En daarin zie ik heel duidelijk een soort power gebeuren in... Nou, zeg maar een jaar of 10 geleden, waarin de verzamelaar een steeds grotere stem krijgt. En dus de markt van belang is, want die speelt daar weer op in. En dan heb je de musea, die op een gegeven moment, zoals een El Anatsui, of andere kunstenaars, zoals jij net zegt, ik kan echt niet van iedereen zijn beste werk kopen, want dat red ik niet meer. Dan is dat, dan loop je er eigenlijk achteraan. Waar vroeger, in de jaren 90, de musea... daar werd naar gekeken van, oh, die tonen, dan moeten we daar naartoe. Dat was andersom.
Dat is heel duidelijk andersom geworden. Kijk, vroeger waren er nog mensen zoals critici bijvoorbeeld, die konden bepalen in welke richting het zou gaan. Nou, dat kunnen we vergeten tegenwoordig. Tegenwoordig is het de markt die op een andere manier in elkaar zit. En natuurlijk zijn de verzamelaars heel machtig geworden. Het is fantastisch dat er hele goede verzamelaars zijn. En hele goede verzamelaars, daar moeten ook heel erg zuinig op zijn. Daar zijn ook heel veel coöperaties en samenwerkingen met verzamelaars mogelijk. Er zijn ook mensen met wie je een heel goed contact erover kunt hebben. En met wie je ook gemeenschappelijk kunt nadenken over bepaalde ontwikkelingen. Maar er zijn ook heel veel anonieme verzamelaars gekomen. Er zijn ook heel veel anonieme conglomeraten gekomen. Er zijn heel veel art advisors gekomen die het museum wel een beetje in de weg zijn gaan zitten. En, kijk,
hoe dan?
Nou, omdat het natuurlijk tot een prijsopdrijving heeft geleid. En omdat...
En dan noem je het museum.
Kijk, vroeger was een museum als eerste aan de beurt bij een galerie. En dat is niet meer altijd zo. Hè? Het is soms als museum zelfs in de wachtkamer plaatsnemen. En dat is iets wat in de jaren 90 en begin jaren 2000 nog niet het geval was. En als het museum wel op de voorste rang wordt gezet, moet je uitkijken dat het niet alleen maar wordt gebruikt als... dat het museum niet als een deel van die machine gebruikt wordt. Dus het is een lastig geheel geworden. Dat neemt niet weg dat je als musea nog steeds de belangrijkste of heel belangrijke werken van kunstenaars kunt kopen. En dan kom ik toch nog even op El Anatsui terug, want dit is een highlight uit zijn loopbaan, uit zijn werk wat we hebben kunnen kopen samen met een ander museum. En daar hebben we veel geld voor betaald. Maar we hebben het wel op een manier kunnen doen. We hebben het van een privépersoon gekocht. En we hebben het het ook voor een prijs kunnen krijgen die er eigenlijk 8 jaar daarvoor voor betaald is. Dus we hebben mogen afzien van de prijsstijging die in die jaren nog heeft plaatsgevonden.
Hoe maak je je keuzes? Kijk je dan rond van wat speelt er nu en wie zijn daar in de hoofdrollen? Of kijk je van
wie brengen de hoogste prijzen op? Dat is een beetje tekort door de bocht natuurlijk, maar die combinatie, hoe zie jij in de hoeveelheid wat er nu gaande is?
Voor ons is het niet van belang wie het meeste geld opbrengt. En voor ons, wij kopen werk niet in de zin van speculatie en van investering.
Nee, dat bedoel ik ook niet.
Het staat niet op de balans ook in die zin. Dus daar gaat het niet om. Nee, maar dat speelt ook een rol in dat geheel. Wij kijken enerzijds naar, wij ontwikkelen ideeën over wat we willen hebben. Wij ontwikkelen ideeën over hoe we de collectie verder kunnen voeren. We hebben een collectieplan, we proberen daar criteria bij aan te leggen. We proberen thema's te formuleren. We kijken ook naar regio's en we zijn op heel veel verschillende manieren daarmee bezig. En tegelijkertijd worden we met de markt geconfronteerd, waarbij we zien dat sommige dingen misschien niet mogelijk zijn en andere dingen wel mogelijk zijn. Soms is het wachten op je kans. Soms is het heel doelbewust op zoek gaan naar je kans. En dan soms mensen mee in boot te halen om te proberen daar iets mee te kunnen doen. En soms is het ook gewoon jammer maar helaas. En gaat het niet gebeuren. En gaat het ook nooit gebeuren. En moet je er misschien achteraf ook blij over zijn dat het niet gaat gebeuren. Omdat de ontwikkelingen in die richting gaan, ook ten aanzien van die kunstenaar, dat het als museum misschien wel beter is om de handen daarvan af te hebben gelaten.
En kijk je ook naar Nederland specifiek?
Natuurlijk kijken wij naar Nederland specifiek. We kijken naar Nederland specifiek. We kijken ook naar Amsterdam specifiek als Amsterdams museum. Maar we kijken ook naar de rest van de wereld. Maar dat speelt allemaal een rol en daar hebben we verschillende. En daar hebben we voortdurend verschillende ideeën over. Maar uiteindelijk, het is fantastisch als je een museumzaal kunt inrichten waarbij je de Nederlandse en de Amsterdamse kunst samen met de internationale kunst zo kan laten zien dat het niet uitmaakt waar het gemaakt is.
En kijk je dan ook bijvoorbeeld, want je zegt, hè, je hebt twee pijlers. Je hebt de hedendaagse kunst, wat er nu gebeurt, maar jij bent ook voor de moderne kunst.
Dus ja, dat is een historisch gegeven. Hè?
Precies.
Ja.
En dat dan, hoe ga je echt op zoek naar bepaalde gaten die de collectie heeft?
Wij zoeken naar bepaalde gaten die de collectie heeft. Maar dat doen we bij de moderne kunst minder dan bij de hedendaagse kunst. Omdat we daar minder kansen zien bij de moderne kunst. En bij de moderne kunst is het soms ook een kwestie van een toevalstreffer. Hè? Je ziet iets voorbij komen. Je kunt ook iets op een veiling voorbij zien komen. En dan kan het zijn dat je daar iets mee wilt gaan doen. Bij moderne kunst heb je te maken met schaarste. Bij hedendaagse kunst heb je niet met schaarste te maken. Heb je met een overdaad te maken. En moet je je een weg vinden in die enorme overdaad. Terwijl als het om schaarste gaat, dan moet je soms lang in de wachtkamer zitten wachten totdat er iets voorbij komt wat van belang voor je is.
Ja, en wat zie jij nu? Ik bedoel, als we kijken, er is natuurlijk, en dan komen we weer terug weer op de inclusiveness en dat soort dingen. En ook veelal kunstenaars van kleur, wat goed is, hè? Dat er ook zeker van onze eigen koloniale geschiedenis, dat de verhalen nu worden getoond die nooit eerder getoond zijn, dat is belangrijk. En dat doorcijpelt naar de hedendaagse kunst, dat lijkt mij ook een hele goeie. Maar daar komt hierna natuurlijk weer wat anders. Is het zo dat, heb je het idee dat dan blijft, zeg maar, wat er toe doet en dat heb je altijd, hè, met een hype.
Nou ja, we zijn als museum natuurlijk een inhaalslag aan het maken. We zijn als stedelijk ook een inhaalslag aan het maken. En daar blijft heel veel van hangen, denk ik. En kijk, thema's verschuiven zich. Maar de inzet om als museum, ik gaf net al aan, inclusie is een attitude, is een houding. En ik ga ervan uit dat die houding zodanig moet worden geïnternaliseerd door het museum, dat het eigenlijk voor de toekomst ook zal blijven gelden. Daar ga ik niet vanuit dat zo snel zal gaan verdwijnen. Het moet er niet. We moeten oppassen dat we houding en thema niet met elkaar verwisselen. En we moeten niet zeggen dat wij als museum bij ons is het thema niet inclusie. Bij ons is de houding inclusie. En is,
ja, maar het uitzicht wel op een bepaalde manier, weet je?
Het uitzicht op een heleboel verschillende manieren, Jeanette. Ja. het uitzicht niet op die ene manier. En we hebben een collectieopstelling gemaakt. We hebben een nieuwe collectieopstelling gemaakt van 1980 tot vandaag.
Ja.
We maken binnenkort een nieuwe collectieopstelling van 1950 tot 1980. En van de zomer een collectieopstelling tot 1950. En daar worden heel veel verschillende verhalen verteld. En daar worden verhalen verteld die misschien in sommige aspecten te maken hebben met betrokkenheid, met koloniale geschiedenis van ons land. Maar op andere terreinen, in andere zalen zijn we weer op een andere manier bezig. En kunnen er ook formele aspecten of materiaal aspecten een rol spelen. Er zijn heel veel verschillende invalshoeken. En dat is waar het ons om gaat. Om te laten zien dat er heel veel verschillende invalshoeken zijn. We zijn als mensen zo intelligent geworden. En we zijn als mensen zo multitaskend geworden. Dat we in staat zijn op een heleboel verschillende manieren naar de wereld te kijken. En ook op een heleboel verschillende manieren naar kunst te kijken. En dat willen we representeren in het museum. We willen niet meer die kunstgeschiedenis van Jensen laten zien.
Nee.
Maar we willen wel werken laten zien die voor ons heel belangrijk zijn. En werken die ook belangrijke momenten in de geschiedenis van Stedelijk markeren.
Nou ja, en wat je zegt van je wil laten zien wat er in de wereld gebeurt. Maar nu hebben we een cryptowereld. We hebben er een wereld bij gekregen.
Mm-hmm.
En daar is natuurlijk een enorme controverse tegen op dit moment. Van wat is kunst, wat is niet kunst en noem maar op. Maar het is niet te ontkennen dat de NFT's, ook van kunstenaars die daar ooit met een hele oorspronkelijke gedachte mee begonnen zijn. Juist om het te democratiseren. En de macht wat meer ook naar de kunstenaars of weg te halen van de galeries. En meer zelf als kunstenaars weer in het zadel te zitten. Dan is mijn vraag aan jou, hoe zie jij dat? Gaan jullie daar ook iets mee doen? Of heb je daar iets mee?
Ik kan geen antwoord geven op de vraag of we er iets mee gaan doen. Er zijn verschillende manieren waarop je iets met NFT's kan doen. Je hebt bijvoorbeeld de merchandising manier. Daar is de Uffizi mee begonnen in Florence. Hè.
Ja.
Die hebben NFT-unieke kopieën laten maken in de blockchain technologie van de geboorte van Venus van Botticelli bijvoorbeeld. En die zijn van de hand gegaan voor 200.000-300.000 euro. Nou, dat is iets waarvan ik denk dat wij als Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst daar niet aan moeten beginnen. We hebben met copyrights te maken. We hebben ook met een zekere authentieke houding ten aanzien van de makers te maken. En we hebben met levende kunstenaars te maken die ook een grote stem in dat geheel hebben.
Ja, maar je hebt ook kunstenaars die gewoon NFT's maken zelf.
Dus dat is wat anders. Mm-hmm. Dat is niet merchandise.
Nee,
dat is de tweede manier. Nou, daar kijken we zorgvuldig naar. En daar zijn we zo aan gaan kijken dat we ook proberen kwaliteitscriteria daarin mee te nemen. Want we weten allemaal dat als we het over hype hebben, zoals we het daar straks in deze podcast hadden, dan is die hype bij de NFT misschien wel de grootste hype.
Ja.
En ook de gevaarlijkste hype en de meest riskante hype.
Maar daarom ook wel het meest spraakmakend.
Spraakmakend is het zeker, maar waar gaan wij voor? Wij willen als museum willen we spraakmakend zijn, maar we willen spraakmakendheid vanuit inhouden proberen te genereren. Mm-hmm. En we willen het niet vanuit marketingoverwegingen of vanuit andere dingen.
Het hoeft niet, hè, in dit geval. Het hoeft niet.
Maar daarom is het belangrijk om heel zorgvuldig te kijken naar wat je wel goed vindt en wat je niet goed vindt in die categorie. En daar zitten nogal wat verschillen tussen.
Zijn kunstenaars die bijvoorbeeld bij jullie al zitten, zoals een Rafael Rozendaal, noem maar even wat, en Jan Hoorleegte, weet je, dat zijn mensen die wel een hele logische stap is geweest dat zij NFT's maken, omdat
Absoluut.
Ze al in de hele technologie bezig waren en post-internet en dat soort.
Kijk, ik noem geen namen, maar dat zijn wel kunstenaars. Kunstenaars die de next step maken binnen hun ontwikkeling. Daar kunnen we ons vizier wel op richten, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dan hebben we het al over kunstenaars waarvan we al iets langer het gevoel hebben dat ze op een kwalitatief interessant niveau bezig zijn.
Ja.
En dus wij kijken er duidelijk naar. We kijken er zowel vanuit inhoudelijk als ook vanuit technisch aspect naar, vanuit technisch perspectief. En we kijken er op verschillende manieren naar. En we moeten op een gegeven moment natuurlijk ook een soort van security check hebben als museum. Van, hè, hoe gaat dat dan? Ja, hoe blijft zoiets behouden? En hoe ga je daar in de toekomst mee om? Hoe ga je emuleren bijvoorbeeld? Hè? Hoe ga je technologie die op een gegeven moment alweer verouderd is, hoe ga je die zo in stand houden dat het daarna ook nog functioneert?
Nou ja, dat is daarom vroeg ik het. Want ik vind het natuurlijk ontzettend leuk. Ik denk dat dit een van de grootste veranderingen is sinds heel lang. Dus en daarmee was ik benieuwd hoe jullie ermee omgingen. Maar dit is een duidelijk antwoord. Iets anders is dan nog een laatste vraag. Van hoe zie jij de toekomst? Wat is jouw, zeg maar, in de afgelopen tijd van de pandemieën met het corona en constante sluitingen en shows die misschien niet door zijn gegaan. Hoe ga je dat risico incorporeren in de toekomst? Heb je daar een idee over? Of is je toekomstbeeld überhaupt veranderd hierdoor?
Nou, het toekomstbeeld is wel duidelijk veranderd. Het is de vraag hoe lang het veranderd blijft. Hè? Als we op een gegeven moment back to normal zijn, en dat back to normal dat duurt 1-2 jaar, dan weet ik niet wat er van alle utopieën die mensen hebben ontwikkeld tijdens de coronatijd overblijft. Hè? Utopieën in de zin van, of sterke ideeën in de zin van, we gaan een minder grote ecologische voetafdruk op deze wereld nalaten. Ideeën over digitalisering.
Wat blijft er over daarvan?
Wat blijft er over daarvan? Dat is moeilijk te zeggen. Er zal zeker iets van overblijven. En bijvoorbeeld.
Maar jij kan daar toch ook al in mee. Jij kan toch zelf je plan maken door dat niet te willen? Een footprint maken en daar al een plan op maken.
Daar zijn we al mee bezig.
En niet wachten op wat een ander doet.
Nee, dat doen we ook niet. En daar zijn we als hele museumwereld al voor een belangrijk deel mee bezig. We zijn bijvoorbeeld al aan het kijken van, hoe laten wij onze belangrijke werken reizen? Moet er altijd een courier mee? Nee, er hoeft niet altijd een courier mee. We kunnen dat ook op een virtuele manier doen. We kunnen met een Zoom-verbinding ook bepaalde fragiele werken begeleiden. En dat scheelt een voetafdruk, om het maar even zo te zeggen. Betekent niet dat je dat voor alle werken kunt doen. Soms blijkt het echt nog wel noodzakelijk om iemand mee te laten reizen. Er zijn andere dingen. Kijk, voor mij is het belangrijk om in de. Ik ben aangetreden in het stedelijk ook met een belofte om bijvoorbeeld meer op performatieve kunst te zetten. En iets minder op
leg
kunst.
Leg even uit wat performatieve
kunst
is.
Nou, kunst die van performance leeft. Live kunst ook. Kunst die niet alleen maar in een dure kist van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld getransporteerd moet worden. Maar kunst die ook. Die in die zin ook human is en met human resources van doen heeft. Kijk, wij moeten er als musea uiteindelijk niet zijn om de verzekeringsmaatschappijen en de andere logistieke transportbedrijven van deze wereld rijker te maken. Nee, we moeten er zijn om de bezoekers rijker te maken. En we moeten er zijn om de kunstenaars te laten floreren.
Maar wel op een verantwoorde manier.
Op een verantwoorde manier. En natuurlijk zullen we kunstwerken blijven transporteren. Maar we moeten op een verantwoorde manier omgaan met de manier waarop we een grote tentoonstelling samenstellen.
Ja.
En dat betekent dat we soms de dingen van iets minder ver moeten halen. Maar daarmee ook andere wegen in de tentoonstellingspraktijk kunnen gaan.
Mooi. En dan, als allerlaatste, hierop doordenken. Het eerste nieuwe wat er gebeurt is een prachtige show die open gaat aanstaande zaterdag. Die volgens mij een van de ook meer spraakmakende shows gaat worden die de afgelopen jaren zijn geweest. Met veel nieuwe media, veel technologie, maar ook een uitgesproken mening. Vertel daar iets over.
Ja, dat is een tentoonstelling van Heat or Style. Nou, en dat is nou een voorbeeld van een tentoonstelling waarbij bijna geen vrachtwagen nodig is waarbij in feite geen vliegtuig nodig is om die show te maken. Want je stuurt files rond en uiteindelijk heb je natuurlijk hardware nodig die dan ook in het museum wordt opgesteld.
Want het gaat om schermen.
Het gaat om heel veel techniek. Het gaat om heel veel videotechniek. Kijk, Heat or Style is een kunstenaar, die is een Duitse kunstenaar die Vooral eigenlijk begonnen is als experimenteel filmmaker in de jaren 90 van de vorige eeuw. En daarna heeft ze zich steeds sterker ontwikkeld tot een installatiekunstenaar, tot een installatief werkende videokunstenaar. En ze werkt met hele immersieve installaties. Je bent ondergedompeld in die installaties. Architectuur, design speelt daar ook een rol
immersive
in.
Immersive is dan het groeit, hè?
Dat absoluut, ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk zeer kritisch wat ze doet. Hè. Ze heeft kritiek op de algoritmes die deze wereld bepalen. Ze heeft kritiek op bepaalde ontwikkelingen van het kapitalisme. Ze heeft kritiek op surveillance policies. En ze heeft kritiek op een heleboel dingen. En mm-hmm. dat wordt heel duidelijk gemaakt in die tentoonstelling. En ik denk dat het een hele hedendaagse manier is om naar de wereld te kijken. Ze gebruikt een beeldtaal die heel erg sterk ook met game culture van doen heeft. En die één op één daar vandaan komt, zo nu en dan. En ze geeft er een heel bijzondere twist aan.
Nou, dat klinkt buitengewoon veelbelovend. En eigenlijk brengt in deze expositie eigenlijk alles bij elkaar waar we het net over hadden. Dus dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Ik dank jou zeer voor dit gesprek en ik ga weer met zeer veel plezier naar het stedelijk toe. Dankjewel.
Goed zo.